Fijn om weer bij u te mogen binnenkomen en het woord te openen en om te zien wat de Heer ons deze morgen wil onderwijzen. Het is altijd weer bijzonder en ik kan niet anders zeggen dat keer op keer moet ik zien dat de Heer zijn weg gaat in mijn leven, zodat ik dat ook mag doorgeven. En ik wil verschillende dingen met u lezen vanmorgen. Zo, we zullen dat rustig doen. En dan gaan we beginnen met Psalm 90. Psalm 90. En we hebben de vorige keer zijn we begonnen met te denken. En dan kan ik alleen maar zeggen, nog maar te denken aan de strijd. En dus het is een strijd in dit leven. De strijd tussen de geest en het vlees. Wij zijn dus geboren in zonde, misdaden. En dan zijn we geboren, je zou kunnen zeggen doodgeboren. Wanneer we wederom geboren zijn, de Heer Jezus zegt, dan worden we een nieuwe persoon. Nou, dan krijgen we dus de Heilige Geest die bij ons kan wonen wanneer we wederom geboren worden. We hebben dat gelezen de vorige keer in Johannes 3 ook. En andere delen, daar hebben we naar gekeken. En nu wil ik graag daarin verder gaan met u. En dat is, ik kan gerust zeggen, een hele belevenis. Want het leven met de Heer Jezus is een hele belevenis. Het leven met God. Dat de Heer Jezus die aan de rechterhand van de Vader in de hemel en de Heilige Geest hier bij ons. En dan is er wel een strijd van degene van het vlees waarin we geboren zijn. We zijn geboren met een zondige natuur. En die natuur die zegt niet nu ineens goeiedag. Nee, die is aan het strijden tegen wat God wil doen in ons leven. We gaan nu eerst lezen. Ik lees met u Psalm 90. Psalm 90. En Gods eeuwigheid en vergankelijkheid van de mens. Zo, je ziet daar direct al dezelfde, dat staat erboven. Een gebed van Mozes, de man Gods. Als we dan tegelijk denken aan wat Mozes meegemaakt heeft in de woestijn met het volk Israël. Dan ziet u wel al een hele strijd. Want een van die strijden was met de Amalekieten. En die zijn al een beeld van het vlees. Die komen ze geregeld tegen. Dus zie dat iedere keer weer. Dat er is een strijd. En mensen kunnen soms wel eens zeggen tegen je. Wanneer je zegt, ja, ik ben van de Heer Jezus. Oh, dat is makkelijk. Nou, ik kan niet zeggen dat dat helemaal makkelijk is. Het is mooi. Maar het is niet makkelijk. Want er is een strijd. En die strijd is heel reëel. Heren, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder. Gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Er is dus niets verborgen voor God, helemaal niets. Want al onze dagen gaan heen door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Dan gaan de dagen onze jaren. Daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt sneller gesneden. En wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storms en uw verborgenheid, nadat gij te vrezen zijt. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Niet een eigenwijs hart, maar een wijs hart in de Heer Jezus Christus. Wetende, kennende uw wil, ziende uw weg, vertrouwende op u alleen. Alleen op de Heere vertrouwen, niet op enige gedachte van onszelf, een wijs hart. Keer weder, Heere, tot hoe lang? En het berouw u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn. Al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt. Naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. De eerste psalm hier ons geschonken. Ik ga een beetje terug, ook in de psalmen. En die ga ik nog lezen. Of tenminste, daar ga ik een deel van lezen. En dat is psalm 73. Psalm 73. Gaan we ook wat lezen. En dan houden we toch in ogen dat de geest en het vlees, en daar is een strijd tussen. Maar er is een leven tot in eeuwigheid. Er is een leven met de Heer Jezus. Er is een leven dat van Hem is. Niet van u of van mij, dat is van Hem. Dus we mogen ook vertrouwen op Hem. Maar soms is er een testing. Een testing. Dus wanneer u die testing tegenkomt en wanneer die gebeurt in uw leven, alles moet getest worden. Gezien is het werkelijk zo. En dan kan het even moeilijk zijn, want dan is het vertrouw ik op de Heere of wat moet ik nu doen? En gezien het feit dat ik niets kan doen, dan wordt het alleen maar de Heere. Of, ja, u gaat toch proberen om iets te doen. En daar komen we zo nog wel op terug. Hier lezen we. Ik lees van vers 20. Als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Dat is dus heel kort gezegd beestachtig. Dat is de mens in zijn vlees. Dat is de mens zoals die is. Zoals we dat zien. We zien dat ook in Genesis. In het derde hoofdstuk van Genesis. Daar hebben we het vorige week over gehad. Ik ga dat niet allemaal herhalen. Maar wel even eraan denken. Dat we zijn geboren in zonde. En hoe dat geweest moet zijn, dat vind ik nog heel bijzonder om daar zo ja, over te lezen of over te denken. Dat Adam moest ja, zich verbergen voor God. Ja, moest hij niet, maar dat deed hij. En dat God toch maar blijft roepen. Adam, waar zijt gij? En dat hij zo een ieder van u, van ons roept. En met name. En luisteren we dan, zien we dan, en zijn we dan ook nog eerlijk genoeg om te zeggen, ja, ik ben het, en niet op de vrouw te steken. Het is wel heel bijzonder, want dat is iets dat we, daar we makkelijk mee bezig zijn. Het op een ander steken, of op iets anders. Nee, er is een liedje in het Engels, it's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. En zo, ik ben het, ik ben het. Het is, ik kan van alles op mijn vrouw steken, maar dat helpt niet. Daar verandert niks door. Zo, het is mijzelf. Nou, hier is die. En als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, kent u dat? Dat is het vlees. Dat gebeurt u. Hoe dan ook, er zijn geen twee die hetzelfde zullen ervaren. Dat is bij een ieder persoonlijk. Maar er is een prikkeling. Er is een prikkeling. En die prikkel die kan u verschrikkelijk prikken. Dat u hebt toch gelijk. Want het gaat het vlees erover dat u gelijk hebt. Maar het vlees heeft nooit gelijk. Dat kan ook niet. Want het is verdorven. En nadat Adam en Eva daar van die appel, van de vrucht gegeten hadden, waren ze ook verdorven. Komen ze alleen maar met beschuldigingen. Adam kan zijn vrouw de schuld geven. De vrouw die kan God de schuld geven. Maar daar gaat het niet over. God is bezig niet met schuld, want die heeft hij op zich genomen. Die heeft de Heer Jezus op zich genomen aan het kruis. 2000 jaar geleden. Iedere schuld die er was, heeft hij daar meegenomen. En heeft hij daarvoor betaald. Heeft hij daar gedragen. Dat is ook het eerste wat God deed. Hij slachtte. Hij vergoot het bloed van het lam. En daar is het begonnen. En dus we kunnen erop terugzien. De volledigheid. Ook in wanneer we denken aan de verlossing van Israël uit Egypte. Dat is dus een beeld van u en ik die verlost worden uit deze wereld. Dat ging door het bloed. Er moest bloed aan de deurpost zijn. Aan de zijkant, aan de bovenkant. En zo niet eruit gaan die nacht. Nou, de vijand die kan niet binnenkomen. Die kan niet komen met zijn doodsverklaring door het bloed heen. Dus het is alleen het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. En als u daarop vertrouwt, dan hebt u het leven. Kunt u verder leven. We gaan hier nu verder lezen. Dus in vers 21. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Nou, dat is het beestachtige dus. Dat is het werkelijk zondige mens zijnde. En dat ben u en ik. Nou, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. En dan zegt hij, ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gewat. In de psalm is wanneer we dat zingen, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En daar is God. En die houdt je rechterhand vast. Die zal je leiden. Daar is de herder weer. Die je zal meenemen. Ook in die strijd. Hoewel het, wanneer die strijd hevig is, dan kan het zijn dat hey, wat gaat er nu gebeuren? Wel, laat ons zien. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mijn heerlijkheid opnemen. Dus daar zien we toch wel heel erg naar uit. Want hier beneden is het niet. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afgeleerd. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere Heere om al uw werken te vertellen. Dus dan moeten we wel hem kennen. En ik lees nog een vers hier, en dat is in vers in Psalm 75. Naar het tweede vers. En wij loven u, o God. Wij loven dat uw naam nabij is. Men vertelt uw wonderen. Geweldig dat we zijn wonderen mogen vertellen. Ik vond het ook mooi vanmorgen toen Marco die las van vers van Psalm 56. En dat sloot er ook helemaal bij aan. En hier in het midden daarvan zie ik: in God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. En moet u kijken wat dit hier zegt. Wat zouden mijn vlees doen? Zie, dat vlees dat kan je natuurlijk de nek omdraaien. Maar niet als ik terug ga. En ik zie, in God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Dan kun je zeggen, ik zal niet vrezen. Wat zou er mijn vlees doen? Dus het is helemaal een op God vertrouwen. Gods genade zien. Gods genade beleven. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan kom ik eerst, wil ik nog stoppen bij Johannes. En dan het eerste hoofdstuk. Dat is heel belangrijk. Het gaat er dus niet alleen om. Het is mooi als we dingen in de schriften weten. Maar als ze geen toepassing hebben in ons leven, dan is het alleen maar hoofdkennis. En alleen hoofdkennis, daar schieten we natuurlijk niet veel mee op. Dan is het wel mooi, want dan hebben we ook nog de verantwoording dat we die hoofdkennis hebben. En die hoofdkennis zonder dat het ons hart verandert, dat schiet niet op. Daar komen we niet mee verder. Dus het is wel de bedoeling dat wanneer we de schriften lezen, dat die toepasselijk zijn in ons leven. In ons alledaags leven. Want als we denken aan het alledaagse leven, het lijkt soms wel dat de mens die is een christen op zondag. Dat is natuurlijk alleen maar grote onzin. Dat als u alleen maar een christen bent, zo gezegd, op zondag, dan bent u natuurlijk geen christen. Dat is nogal duidelijk, denk ik. Daar hoeven we niet lang over bezig te zijn. Wanneer we werkelijk wederom geboren zijn, dan is het geestelijke, is dat we ook geestelijk voedsel nodig hebben. En dus het gaat met de Bijbel erbij niet alleen maar om. Dat is wel mooi dat we kennis hebben in het woord en weten waar wat staat. Maar het gaat erom dat dat woord mij voedt. Voedt mij met het ware brood des levens. Nou, in de Oude Testament, in de woestijn, kreeg Israël brood van boven. Manna. Hier krijgen we brood van boven, maar dat is het voedsel dat we nodig hebben voor onze ziel die gevoed moet. Want anders is die ziel leeg, dan is die hongerig. En dat is hetgeen dat we vandaag ook zo nodig hebben, dat voedsel van het woord. Niet alleen maar een kwestie van iemand die luistert op zondag naar een preekje, maar ik moet zelf dat woord in, om te zien wat God tot mij te zeggen heeft. Want wat hij tot mij te zeggen heeft, is toch ook weer een beetje anders dan wat hij tot u te zeggen heeft. En hij wil graag met een ieder spreken. Niet zomaar alleen door een prediker, maar met een ieder. Zo, wat ik mag doen hier op zondag of een keer door de week, dat is alleen maar wat leiding geven in: hey, ziet u dit? Ga dit eens na. Vul uw leven met het woord van God en word zo versterkt door zijn genade. Die dat opbouwen van dat persoonlijke leven met de Heer Jezus. Komen we er zo nog even op terug als we verder gaan. Ik kom nu eerst hier in Johannes, het eerste hoofdstuk. En hier lezen we deze woorden. Ik ga lezen bij vers 14. En het woord is vlees geworden, dus de Heer Jezus is gekomen en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus het moet wel wonderlijk geweest zijn in de dagen van de Heer Jezus op aarde, dat de mensen zo met hem konden spreken, zo hem konden aanroepen. Ik denk even aan een Bartimeus die zo riep: Jezus, Jezus, geweldig om zo aan te roepen. En wat heb je nodig? En de Heer Jezus zal altijd antwoorden wanneer we hem zo aanroepen. Zoals we hem nodig hebben. Hebt u hem nodig? Deze morgen hebt u wel eens geroepen, Heer Jezus, Heer Jezus. Ja, wel, hij is aanwezig. Zo, hij kan u antwoorden. Dat zal misschien niet direct met een stem zijn. Maar hij zal u laten zien de weg die u mag nemen. Een vernieuwing van leven. Een nieuw leven in kracht, in de Heilige Geest en in volle verzekering. Nou, hier zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als het enige geboren van de Vader. En hier is het. Vol van genade en waarheid. Je zag toen de Heer Jezus hier op aarde was, zag hij nooit strijden met mensen. Behalve de fariseeën en de schriftgeleerden die het hem, ik zou zeggen, moeilijk maakten. Maar ze maakten zichzelf meer moeilijk dan hem, dat is wel duidelijk. Maar tegelijkertijd die het hem moeilijk maakten, daar kon hij wel een weerwoord aan geven. Dat ze toch helemaal stijf stonden, zullen we maar zeggen. Ja? Maar voor iedere mens was hij zo aanwezig. Wat wilt u dat ik u doen zal? Zijn toch geweldige woorden? Wat wilt u? Veronderstel, dat is de Heer Jezus nu. En die zegt tegen u, wat wilt u dat ik u doen zal? Wat zou u dan willen? U kunnen zien? Kunnen horen, kunnen lopen, of, o Heer Jezus, dat u voortdurend bij me bent. Ik zal dan voortdurend, niet af en toe, maar hij is voortdurend bij me. Nogmaals, dat hij met de discipelen wandelde en dat anderen hem zagen, dat ze met hem konden spreken. Maar wanneer we hem aanroepen, wil hij voortdurend bij ons komen wonen. Dus dat is niet een ingaan en uitgaan, maar hij wil daar wonen in de kracht van de Heilige Geest. En dat is het hele bijzondere, dat hij zo bij ons wil wonen. Gaan we erover verder, dan moeten we wel zeggen, dan moeten we ook wel oppassen, dat wanneer hij bij ons woont, dat we goed naar hem luisteren. Want we kunnen hem dan niet negeren. Of bijna vergeten. Of denken, ik weet het zelf wel. Nee, dan vragen we hem ook de leiding, want hij is de herder van onze zielen. Zo, dan wil hij ook de leiding van ons leven hebben. In de kleinste, zoals wij dat denken, dingen. Voor hem zijn er geen kleine dingen. Hij is met alle dingen is hij bezig. Groot, klein, middelmaat, allemaal is hij ermee bezig. Hij heeft alles in zijn hand. Misschien voelt u zich niet zo lekker. De Heer Jezus is erbij. Misschien bent u echt ziek. De Heer Jezus is erbij. Misschien zegt u, dit is mijn laatste dag. De Heer Jezus is erbij. Het is geweldig dat de Heer Jezus straalt. Misschien hebt u pijn. Misschien hebt u verdriet. De Heer Jezus is erbij. Het is toch geweldig dat we dat zo mogen zien. Vol van genade en waarheid. We hoeven nooit te zeggen, ja, maar zou dit wel waar zijn? Nee, de Heer Jezus is vol van eerstelijks genade en de waarheid. Dus het is allemaal genade en die waarheid die wordt ons allemaal gegeven in genade. Want als we alleen maar waarheid hadden, ja, wij hebben wel helemaal moeten we leven in die genade. De Heer Jezus die zegt wel dat we vergeven zijn. Maar als we daar niet in leven uit genade, wat is het dan? Dan is het een veroordeling. Want die waarheid die zegt wat ik ben. En wanneer God naar me toe komt en zegt wat ik ben. Dat is een verschrikking. Dat is een absolute verschrikking. Maar wanneer de Heer Jezus dat laat zien in genade, dan zeg ik, oh hoe ik heb u zo nodig. Kijken we zo nog wel verder naar. Zo vol van genade en waarheid. En moeten kijken wat hij verder zegt. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was eerder dan ik. Dus dat vertelde Johannes. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. Ook genade voor genade. Hebben we allemaal ontvangen. Ziet u dat hij dan zegt genade voor genade. Dan heeft hij het even niet over. Dit is wel de waarheid. Maar dan heeft hij het over die genade. Genade zo oneindig groot. Dat ik dit niet verdien. Het leven heb gekregen. Want ik was dood. Ik was blind. Maar nu kan ik zien. Dat is genade. Dat is niet iets dat ik zelf uitgezocht heb. Dat ik zelf verdiend heb. Het is allemaal genade. En dat zegt hij zo mooi. Genade voor genade. In de dag van Mozes kregen ze de wet. Maar wie houdt die wet? Wie kan die wet volbrengen? Dat is ook weer de Heer Jezus. Dat is niet u en dat is niet ik. Die mensen die dat doen, ook deze dag, die daar de wet voor opstellen. Het is geweldig om die wet te lezen. Het is mooi om te zien wie God is. Maar er is niemand die ooit die wet gehouden heeft. Er is dus ook niemand die daarover kan oordelen. Er is ook niemand die het kan veroordelen. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus dat nooit gedaan heeft. Zo. We gaan maar bij wat de Heer Jezus zegt, want de wet is door Mozes gegeven. En hier krijgen we het. De genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Ah, allemaal genade. En dat is waarheid. Dat we die genade gekregen hebben. Ja, er is meer is er de waarheid. De waarheid is, zonder de Heer Jezus zijn we verloren. Voor eeuwig. Maar de Heer Jezus, die zou ik zeggen, die stak zijn hand uit. Petrus ook, die liep er wel, die hoorde wel, je kunt op dat water lopen. Maar ineens kijkt hij en dan ziet hij de golven. Hebt u ook wel eens. U kijkt misschien naar de Heer Jezus, oh dat is mooi. En dan kijkt u eventjes naar beneden en dan ziet u golven. Oh, ja, dat is ook een waarheid aangaande die golven. Die golven die kunnen diep zijn. Die kunnen hoog zijn. Die golven die kunnen je doen verdrinken. Maar de Heer Jezus gaat daar bovenuit. Want hij zegt heel rustig. Wees stil. En alles is stil. Steek zijn hand uit en zet je bovenop het water. Je laat je niet erin zakken. Zie, het is zo bijzonder hoe de Heer Jezus werkt. En ik hoop dat we dat ook verder mogen zien. Zo, Heer, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Nu gaan we even terug naar waar we vorige week ook waren. En dat willen we even aanhalen. En dat is Galaten, het tweede hoofdstuk. Dat lezen we eerst. Ik denk dat het goed is om dat in oogschouw te houden. Dat we deze dingen eerst lezen. Want er is, we zullen eerst in hoofdstuk 2 van vers 19 lezen. Galaten 2 vers 19. Het is gewoon heel goed dat we door deze dingen deze even rustig overdenken. En dat we dan zien, mijn wandel met de Heer Jezus. Hoe is mijn wandel met de Heer Jezus? Kan ik hem vertrouwen? Of, nog verder, wil ik hem vertrouwen? Wil ik alles uit zijn hand ontvangen? Wat betekent dat eigenlijk? Dat zal ik u ook zeggen. Wat dat betekent. Het betekent dat ik niets van mezelf verwacht. Maar als ik niets van mezelf verwacht, dan kan het zijn dat de Heer Jezus naar me toe komt en zegt, oké, maar wat heeft zelf daar nog wel in de hand? En dan is er toch een beetje de gedachte dat, ja, wat doe ik? Of, wat doe ik niet? En soms doe ik dingen en dan denk je dat de Heer Jezus eigenlijk Ja, zo zal u het nooit noemen, maar dat het de Heer Jezus niet aangaat. Maar wanneer hij bij u woont, is er absoluut niets dat hem niet aangaat. Hij is overal bij. Er is niets daar hij aan voorbij gaat. Of het nu lichamelijk is, of geestelijk, of wat ook maar, hoe ook maar, hij is erbij. En dan zegt hij dat hij alles op zich genomen heeft. Ik lees dat keer op keer daar in Colossense. En dat al uw zonden zijn aan het kruis genageld. Is dat iets dat werkelijk een belevenis is? Dat iedere dag opnieuw dat je kunt zeggen: ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij heeft mij verlost van alles. Ik kan natuurlijk een hele hoop dingen opnoemen, maar ik kan ook even zeggen van alles. Maar dat betekent ook dat ik mezelf nergens van kan verlossen. Zou ik wel eens willen misschien, maar dat werkt niet. Ik kan mezelf nergens van verlossen. Daar moet ik me ook heel bewust van zijn. Dat ik ook bewust alles aan de Heer Jezus overlaat. Dat leven met de Heer Jezus is een beetje anders dan gewoon zeggen: ja, ik ben wel een kind van God. Of ja, ik lees wel mijn Bijbel. Maar een leven met iemand persoonlijk, zo dichtbij. Veronderstel, u bent getrouwd. Sommige mensen zijn getrouwd, sommige niet. Maar veronderstel, u bent getrouwd. Dan leeft u meest toch veel van de tijd met een ander. Maar met de Heer Jezus, die is altijd bij mij. Altijd. Die gaat niet weg en die komt een keer terug. Die is niet een uurtje vertrokken. Die is altijd bij mij. Die ziet altijd alles wat ik doe. Zijn al die dingen behagelijk? Nee, absoluut niet. En soms doet deze man dingen die de Heer Jezus niet behagen. En als hij me die laat zien, dan is dat wel zo'n verschrikking. Niet alleen omdat het verschrikkelijk is wat je doet, maar omdat je hem verdriet aandoet. Dat je hem verdriet aandoet. Hij die naar het kruis gegaan is, er al mijn zonden aan het kruis genageld heeft, en die doe ik dan verdriet aan. En ja, dat brengt een verdriet naar voren. Zoals er geen ander verdriet is. Want alleen de Heer Jezus is bij machte om mij een absolute blijdschap te geven. En als ik die verdriet aandoe, waar is dan nog de blijdschap? Dan is er geen blijdschap meer. En zo kan het zijn. En tegelijkertijd moet ik ook weer zeggen dat hij dan toch ook weer vergevend is. En dat hij met mij verder wil gaan. Het zijn zulke wonderen. Het is zo groot. Het is zo diep. Het is ook heilig. Het is ook heerlijk. Het is zo liefdevol. Het is zo genadig. Het is zo barmhartig. En voortdurend zo nabij. Zo nabij. Altijd vergevende. Altijd vergevende. Dan kom je misschien ook wel eens tot een punt waar je zegt: zou die me nu nog vergeven? Ja, hij woont bij me, dus hij blijft daar ook. Maar tegelijkertijd, eigen gedachten zijn er toch ook nog wel eens. En wat is het dan? Wat heb ik nu gedaan? Zo van tijd tot tijd is het mogelijk dat het vlees zo tekeer gaat. Dat gebeurt bij deze man ook. Dat het vlees zo tekeer gaat. Dat je denkt: maar hoe moet dit aflopen? Dan zou ik zeggen: nu is de Heer Jezus wel betrokken. Nee, dan blijft hij ook nog bij me. En dan vergeeft hij. O, Wat een liefdevolle Heer, wat een liefdevolle Heiland, wat een liefdevolle Herder dat Hij is. Dat is gewoon, dat is niet uit te spreken met een paar woorden. Ik heb Jezus lief, ik heb Jezus nodig, allemaal waar. Maar het voortdurende daarvan. En dan doet het zo'n pijn wanneer je hem een keer verdriet aandoet. En dat gebeurt. Nou, hier is het. Inmiddels. Het is makkelijk te onthouden van Galaten 2 vers 20. Ik lees dan wel vers 19 erbij. Want ik ben door de wet gestorven. Omdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Niet meer ik. Christus leeft. Wat toch een geweldig iets. Dat het is niet meer ik. En toch wil die ik vaak nog wel. Het grote woord hebben. Een grote mond hebben. En zeggen wat er moet gebeuren. En ga zo maar door. En toch gaat de Heer Jezus dan verder. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Als we deze tekst namen, en als iedere christen die werkelijk serieus nam, en daarin leefde, zouden we dan geen grote veranderingen zien? Wij zouden graag grote veranderingen zien in de wereld om ons heen. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat er nu even over, u persoonlijk en ik persoonlijk. Als wij daar die verandering van mogen zien in het leven. Als anderen zien dat God uw leven veranderd heeft. Er zijn mensen die gewoon bezig zijn en die willen zien dat anderen de Heer Jezus aannemen. Dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd, als een ieder ermee bezig was om de Heer Jezus te beleven, om hem te laten leven in ons, zoals dat hier beschreven staat, dan zouden anderen in de wereld, die zouden er naar kijken en zeggen, nou dat wil ik ook graag. Maar mensen komen niet tot het geloof, omdat ze niet zien in degene die dat zeggen, dat er een werkelijk leven is daarvan de Heer Jezus. Vrienden, als ik om me heen zou zien, mensen die werkelijk zoveel van de Heer Jezus hielden. Nee, dat zie je niet direct. Het gaat er meer om, ja, ik wil naar de hemel. Ja, maar we leven nu hier. En God wil ons nu hier zo leiden. Deze herder is gekomen om ons hier zo te voeden en te weiden. Te lief te hebben en te leiden. Ons te laten zien. Hij heeft ons een Bijbel gegeven. Het woord van God. Om te laten zien. Zo is het. Nou, hier hebben we dus. Ik ben met Christus gekruist. Dus als ik met Christus gekruist ben. Dan is het over. Mijn persoonlijk leven is dan over. Dat is voorbij. Die is gestorven. Dat kan niet anders. Want daar, aan het kruis. Dat is er maar één ding. En dat is dood. Als er gekruisigd is, dan is daarna de dood. Ik ben met Christus gekruisigd, dus gestorven. En dan, ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus niet meer mijn geloof, maar zijn geloof. Hij die geloofde in de Vader. Hij die gemeenschap had met de Vader. Hij die een leven had met de Vader. Lees het nog eens in Johannes 17. De eenheid van Vader en Zoon. En dat hij dan tegen de Vader zegt. En Vader, nu wil ik zo graag dat zij ook bij ons zijn. En die gemeenschap met ons hebben. Dus het is niet alleen maar de Heer Jezus die woont bij me. Nee, het is nu een gemeenschap van Vader, Zoon en de Geest. En die kleine. Ja, daar is die kleine Ko. En die mag ook gemeenschap hebben daar. Is toch fantastisch, is toch geweldig. En doe ik hem dan nog verdriet aan? Ja, dat doe ik ook nog. En toch is daar vergeving, vernieuwing, verrijking, opbouwing, dichter met hem wandelen. Iedere dag opnieuw. Wat een bijzonder leven heeft God ons dan gegeven wanneer je dit hier ziet. Dat is dus dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus het gaat me hier niet meer om wat ik geloof, wat ik denk, wat ik weet. Maar het gaat helemaal over de Heer Jezus Christus. Over de Zoon van God. Over God de Zoon. Helemaal gaat het nu over hem. En dat hij gezien wordt. En dat dus hij, wanneer hij in mij leeft, dat hij gezien wordt. Niet ik. En dat is hetgene dat we hier krijgen. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij. Dat is heel persoonlijk wanneer het komt op mij. Dus hij heeft zichzelf persoonlijk voor mij overgegeven. Maar luister, daar staat er ook in Hebreeën. Dat hij heeft de dood gesmaakt voor een ieder. Vraag me niet hoe dat mogelijk is, want daar heb ik geen idee van. Alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, is voor ons absoluut onmogelijk. Wij konden nog niet eens voor onszelf naar de hemel brengen. Wij konden nog niet eens voor onze eigen schuld betalen. Wij zijn volledig van hem afhankelijk. In alles. In alles. Niet alleen maar in iets ergens. Nee, in alles. Volledig afhankelijk. En in die afhankelijkheid mag ik met hem leven. Mag ik met hem wandelen. Mag ik hem vertrouwen. Dat is wel zo groot, zo rijk, dat hij dat persoonlijk kan doen in en door de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Maar dan is het wel belangrijk ook dat hij een keertje dat vlees moet schudden. Want dat is aan het tegenwerken. Dat wil tegenin gaan wat God wil doen. God wil u een rijk leven schenken. In de Heer Jezus Christus. Maar er is een persoon daar bij u die daarin woont. En die zegt, ja, maar ik wil ook nog wat te zeggen hebben. En zolang als die wat te zeggen heeft, hebt u dus eigenlijk gezegd geen vrijheid. Dan bent u dus eigenlijk gebonden aan uzelf. Wat een verschrikking. Een absolute verschrikking. Gebonden te zijn aan jezelf. Ja, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat gij zijner gedenkt. Dat gij iets, oh, zou God iets van ons verwachten? Nee, alleen maar absolute overgave. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Verwacht u iets beters? Gaat u iets beters doen? Het zal u niet lukken. Wat dat dan gaat, kan ik u direct alles vertellen wat niet gaat. Ik kan u ook vertellen wat werkelijk gaat. Wat werkelijk de moeite is. Het is de moeite om met de Heer Jezus te wandelen. Om hem lief te hebben. Om te zien wat hij allemaal gezegd heeft. We gaan er ook een beetje verder in nog. Dus hij zegt ook wel deze woorden: ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Je zou kunnen zeggen, hij zegt hier heel eenvoudig, het is het een of het ander. Het een of het ander. Ja, dat is zo. Dus bij de Heer Jezus, het leven met de Heer Jezus, ja, je neemt het leven van de Heer Jezus aan, of je gaat je eigen weg. En eigen weg is nog steeds een dwaalweg. Maar de Heer Jezus is gekomen om je recht te leiden. Om je leven te geven. Vernieuwd in hem. Hier in hoofdstuk 5 van Galaten ook nog. En in vers 13 lees ik met u. En daar staat: want gij zijt tot vrijheid geroepen. Broeders, zusters. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Oh, dat is pijnlijk. Dat is zeer pijnlijk. Want dat komen we nog alles tegen. Dat die vrijheid dan gebruikt wordt om maar dingen te doen die niet van de Heere zijn. En daar rust ook geen zegen op. Maar de mens kan er wel aardig mee doorgaan soms. Nou, dan blijven we niet lang bij stilstaan, maar ik wil het u toch wel laten zien. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. En er komt een mooi stukje achteraan. Maar dient elkander door de liefde. Oh, hebt gij mij waarlijk lief, zei de Heer Jezus tot Petrus. Drie keer. Wat zou uw antwoord zijn? Oh ja, ik heb de Heer Jezus lief. Maar dan komt er toch iets dat u net gedaan hebt en dat helemaal niet laat blijken dat u hem lief hebt. En dan denkt u, oh, wat is er nu gebeurd? Wat gaat er nu gebeuren? Maar er is iets. Hey. Dus pas op voor die oorzaak voor het vlees. Maar dient elkander. Dus het komt een hoop erop uit hoe we elkander werkelijk dienen. Ook dat, er zijn mensen die door het vlees best lief kunnen zijn, als het ware. Maar dan moet je ook niks in de weg zetten, want dan zijn ze ineens niet zo lief meer. Zeg je dus iets dat erop slaat, dan kan het zijn dat je echt toch de wind van voren krijgt, zoals we dat noemen. Ik wil nog eventjes gaan met u naar het boek van Hebreeën en daar een paar versen aanhalen. Hebreeën 11. En het is bijzonder hoe God zijn weg wil gaan in u en mijn leven. Hoe soms door een, ik zou haar zeggen, ja, achterstevoren misschien, maar in een beslist moeilijk geval, dat juist de Heer Jezus komt en zegt, kom bij mij. En dat hij je eventjes helemaal, dit is niet een bepaald leuke ervaring, maar dat hij je even helemaal jezelf laat zien. En dan zou je zeggen, hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus daarbij wil wonen? Als ik denk aan mezelf, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus bij mij wil wonen? Wonen, ik bedoel, niet komen en gaan, maar wil wonen. Niet verlaten, altijd daar zijn, 24 uur per dag bereikbaar. En altijd is hij daar, hij is nooit weg. Wat een bijzonderheid, hè? Wat een bijzonderheid. Ik denk dat we meer stil mogen staan bij het bijzondere van hoe de Heer Jezus is, wat hij doet, waar hij mee bezig is, om zondaren zalig te maken. Dan moeten we eens proberen om iets ouds te nemen en er iets van te maken. Nou, er zijn mensen die kunnen er aardig mee omgaan. We zagen gisteren nog zoiets. Maar probeer nu eens om dat op jezelf toe te passen. Iets iets dat dus al oud is, of in ieder geval toch al een aantal jaren, en dan om er iets van te maken. Hebt u wel eens geprobeerd om iets van uzelf te maken? En hoe is dat afgelopen? Nou, ik zal u een kleine veronderstelling geven, dat is op niets uitgelopen. U hebt geprobeerd om beter te worden. Er zijn mensen die proberen een beter christen te zijn. Dat gaat ook al niet, want dat vlees, dat werkt altijd tegen. Dat werkt nooit mee. Het is alleen maar, ik heb u gevraagd te gaan naar Hebreeën 11. Het is alleen maar door het geloof. Dat is een vaste grond. De dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En daardoor is de getuigenis gekomen. En door het geloof verstaan wij. Nou, dat is ook iets dat we verstaan, dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. En daar beginnen we bij het begin. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de geoffer dan Kain. Door welke hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Allemaal dingen door het geloof. En hier, door het geloof is Enoch weggenomen geweest. Omdat hij de dood niet smaken zien zou. En de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Die wandelde met God en hij behaagde God. Is dat niet mooi? Is dat niet wat God zou mogen verwachten van ieder die zegt christen te zijn? Die met de Heer Jezus Christus wandelt? Waar de Heer Jezus Christus bij woont? Zouden we dat toch wel mogen verwachten? Nou, dan zouden we ook kunnen verwachten dat die ineens weggenomen worden. Ja, in wat voor zin dan ook. Maar hier geeft hij ons duidelijk aan hoe het is. En soms moeten we gewoon even stoppen bij de woorden die er gegeven worden. En wat is dat? Nou, dat is dit. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus dat is onmogelijk. En toch proberen mensen dit nog geregeld op allerlei manieren om tot God te komen zonder geloof. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is, degene die hem zoeken. En hier komen we voor mij wel een van de moeilijkste dingen tegen die er is. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Er was nog niks gezien, maar God die gaf wel iets om over na te denken, die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Het had nog nooit geregend. Waar moest dat water vandaan komen? En dan, om dat water boven alles uit te krijgen en daar een boot voor maken en daar 100 jaar over doen. Ja, als dat nou zegt, je bent er een poosje mee bezig, maar 100 jaar, dan moet ik toch zeggen, ja, dat staat toch wel boven alles uit, hè. Noach, een hele wereld. En dan voortdurend die wereld om je heen. Die is het niet met je eens. Het is helemaal duidelijk dat die man nu werd uitgelachen tot en met zijn gezin en maar bouwen, jongens. Misschien zijn die mensen om me heen ook wel hebben geholpen om bomen te hakken. Dat weet ik niet. Dat mag u straks vragen aan Noach. Maar zo bijzonder. Die deed gewoon wat God zei. Dag aan dag. Ik bedoel, als dat nou eens een dag of wat is, als het ook nog eens een jaar of wat is, maar 100 jaren aan het bouwen zonder enige uitzicht naar, ja, dit is reëel, want zometeen komt het water weer omhoog. Nee, het water is nog nooit zo hoog geweest. En waar het vandaan gekomen, geen idee. Het kan van boven komen, het kan van onder komen, dat weet ik niet. Maar God heeft gezegd, ik moet een ark bouwen. Nu is daar voor u de ark van uw leven. Daar is God mee aan het bouwen. Bent u bezig om hem te helpen in het bouwen? Of bent u een van de mensen die buiten die omgeving staat en alleen maar ziet wat een ander doet? En niet ziet dat die ark gebouwd wordt. De ark van uw leven, die wordt nu gebouwd. De ark van uw leven, die wel tegenstand krijgt in deze wereld. Maar dat wanneer God die bouwt, ah, dan kan de wereld daar niets mee doen. Is God bezig om uw leven te bouwen? Ik bedoel God persoonlijk. De Heer Jezus is gekomen om uw leven te bouwen in de kracht van de Heilige Geest. En om zo nieuw leven daarin te geven. En dat leven dat een beeltenis is van de Heer Jezus. En dat leven die getuigenis is waardoor anderen weer mogen komen. Dat leven dat een eeuwig leven is. Niet zomaar even. Nee, een eeuwig leven. Oh, neemt u dat mee nu? En zegt u, dan is nu mijn leven voor de Heer Jezus, geheel en al. Ja, we struikelen wel eens. Maar de Heer Jezus in hand is daar om op te richten. Ja, we zijn schaapjes, die dwalen wel. Wij alle als schapen hebben gedwaald. Ja, er is een dwaling in ons. Maar de Heer Jezus, die houdt mijn hand vast. De Heer Jezus wil uw hand vasthouden. Hij wil u persoonlijk leiden en meenemen en laten zien en verblijden en verrijken. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Is dat uw heiland? Is dat uw Heer? Is dat degene die voor u persoonlijk gekomen is om u zalig te maken en in die zaligheid te doen leven? Neem mijn leven, Heer. Laat het toegewijd zijn aan u, Heer. Neemt gij het volkomen in uw beslag. Legt gij zo alles recht. Laat gij zo zien dat het geheel van u is. Dat ook nog anderen dit mogen zien. Vader, wij danken u zozeer voor de volledigheid van een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Die gekomen is om ons dat leven te geven dat eeuwig is, maar ook dat het vol is. Vol van de Heer Jezus. Een leven vol van de Heer Jezus. O God, wil gij dan zo nog velen trekken met die koorden van liefde, zodat, ja, ze inderdaad vol mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Want er is niemand anders dan de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij kan mij verlossen van zonde vrij. O, ik wil u danken, lieve Heer Jezus, dat u mij gekocht en betaald hebt. En zo een ieder wilt geven dat leven dat tot uw eer is. We zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.